Deze week in de praatkast.
Wat als het lukt?
Wat als het lukt, Renaat?
Oh,
we gaan het ook eventjes hebben over het interview in de Volkskrant met de voorman van de Farmers Defence Force.
De boeren.
De boeren.
Ja. En we hebben het over de toekomst. Die is schijnbaar aan neurodivergente mensen.
Ja, let's hope so.
Ja.
De case van de week. Hoe trekken we nou diverse club van mensen aan? Eigenlijk in navolging van vorige week.
Zeker.
Waar we het over hadden.
Een opvolgertje.
Een opvolgertje.
De Praatkast. Jouw wekelijkse portie PR en reputatiemanagement met Renate Heijns en Judith Vermulst van Cooper.
Hey.
Judith. Hoe is het?
Ja. Thanks. Ja, dat zouden de boeren in Westland zeggen. Dus een mooie brug is inderdaad.
Best.
Ja, nee, eigenlijk wel prima. Dikke priem, zouden ze zeggen hier.
Goed zo.
Ja, jij?
Ja, ook lekker.
Ja.
Nou, en door.
Nee. Ja, en door. Ja, dat was het. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel meegemaakt deze week. Zeg nee. Maar, dit weekend ook niet. Nee. Nou, het was natuurlijk Vaderdag.
Oh ja.
Heb jij nog iets met Vaderdag gedaan? Oh, sorry.
Nee, ja, ik... Nee.
Dit was tumbleweed. Dit was een niet een fijne vraag. Nou, misschien is het wel een fijne vraag. Want er zijn ook lang niet iedereen kan inderdaad Vaderdag vieren. Of wil dat. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon lekker wat anders doen. Maar heb je er wel aan gedacht?
Er zijn steeds meer merken dan een mailtje sturen met... Wij gaan dadelijk jou bombarderen met aanbiedingen voor Vaderdag. Wil je uitschrijven?
Oh, dat vind ik wel een goeie.
Ja, vind ik ook mooi. En ja. Met Moederdag natuurlijk hetzelfde.
Ja, ja. Vind ik heel goed. Want er wordt natuurlijk telkens maar altijd vanuit de commercie. Verondersteld dat iedereen nog fijn contact heeft met zijn vader.
Ja.
En dat is lang niet altijd.
Is niet. Of je hebt hem gewoon niet meer. Ken ook.
Dat ken ook, inderdaad. Ik zag wel trouwens over Vaderdag gesproken een hele geestige van Durex voorbij komen.
Ja, die heb ik ook gezien.
Ja,
ja, mooi, voor iedereen die niet ons merk gebruikte. Happy ja. Father's Day.
Ja.
Ja, ja, ja. Erg goed.
Ja, ik vond hem spot on.
Spot on.
Spot on. Nou ja, hey, door naar de nieuwtjes.
Ja.
Want ik vond deze ook wel spot on, maar ik heb er ook een andere mening over. Ik zag een reclamecampagne voorbij komen van PreZero. En dat is een afvalverwerkingsbedrijf. Dat is een netwerk volgens mij. En zij hebben dus een campagne die heet Wat als het lukt. En ik heb daar ook een clipje van. Dus die zal ik even afspelen. Hij is wel vrij lengthy. Het is 1 minuut 20.
Hallo, wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief. Net als in het buitenland. We halen afval op en maken er nieuwe grondstoffen van. Wij zorgen dat er steeds meer wordt hergebruikt van wat we met z'n allen weggooien. Bijvoorbeeld door van oude plastic flessen een reismand voor katten te maken. Of koffiedik te zien als waardevol materiaal. Zo maken we de weg vrij voor een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft en meer circulair wordt. Dat lukt natuurlijk niet 1, 2, 3. Daar heb je doorzetters voor nodig. Mensen die verder denken, die het doen. Met vallen en opstaan. Die mensen zijn wij. Want bij PreZero zien we in onmogelijk vooral het woord mogelijk. We stellen elke dag de vraag: wat als het lukt om dingen te creëren zonder de aarde uit te putten? Wat als we door samen te werken de cirkel kunnen sluiten? Wat als er daardoor echt iets verandert in de wereld? Laten we die ambitie waarmaken. Stap voor stap. Wat als het lukt? PreZero.
Ik viel een beetje in slaap.
Ja, het duurt inderdaad wel echt super lang.
Heel lang.
Zeg, ik vind een paar dingen van deze spot. De reden dat ik hem nu eventjes ook wilde laten horen is omdat we het vorige week over Nix 18 hebben gehad met Erik Scherder. En daar, nou ja, daarvan zei jij eigenlijk, nou, die is wel heel kort. Beetje erg mand misschien.
Ik hoorde hem ook op de radio overigens.
Ja. Ja.
Die was wat langer voor mijn gevoel.
Ja, die
wat
heeft
meer context.
Ja, maar ja, je ziet daarbij natuurlijk niet het beeld van een feestje met alcohol.
Nee, oké, maar ik had dat op tv dus... Nou, ik heb het vorige week al gemaakt.
Ja, okay. Ja, en door. Maar wat ik dus interessant vond, is dan even het contrast zeg maar te schetsen met de spot die we vorige week hadden uitgekozen om het daarover te hebben, met dus deze. En dit is dus typisch zo'n video waar heel veel uitleg in zit.
Mm-hmm.
Nou ja, wat we eigenlijk tussentijds al concludeerden, hij is... heel lang, namelijk bijna anderhalve minuut. Dat is echt wel fors voor een reclamespotje. En wat er dus gebeurt, is dat je op een gegeven moment denkt... ja, oké, nou weet ik het wel. Ja.
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 Nou, maar dat leidt dus eigenlijk weer af van de boodschap. En wat ik daarnaast een beetje storend vond, was waarom kies je voor zo'n type boodschap zo'n voice-over?
Oh man, echt, mijn Google Maps heeft nog een sexyere stem. Ja, ik word daar helemaal moe van.
Ja.
Anderhalf minuut naar zo'n...
Circulair.
Het is al pittig, weet je wel. Niemand heeft echt zin om hier naar te luisteren.
Nee. En dan kies je er dus ook voor om een stem van de jaren 50, zeg maar, van het nieuws destijds mee te nemen. Met overdreven, gealitereerde klanken, zeg maar. Het is een beetje... Ja, ik vind het niet zo heel sexy. Ik vind het wel jammer, want als je naar de spot zelf kijkt, vind ik hem echt heel mooi vormgegeven. Ja. En klopt het wel precies, zeg maar, met het beeld dat je wil uitstralen. Dus er zit ook een grapje tussendoor, weet je wel. Tenminste, ik hou er wel van, met van die bijgeluiden, zoals die kattenman en dan miauw. Ja, nou, ik vind dat wel mooi.
Ja,
ik vind ook, zeg maar, die soort van crafting.
Oh,
hoe is dat? Zo'n crafting vormgeven vind ik super tof.
Ja.
Past ook weer helemaal bij het topic. Om het daardoor ook iets toegankelijker eigenlijk te maken. Want niemand zit te wachten op bergafval, zeg maar, om dat te zien. Maar ja, iets te lang en daardoor dwaalt het een beetje af.
Ja, het leidt gewoon af van de inhoud.
Ga je zeppen, weet je. Ja. En dat is echt wel heel erg jammer. Maar goed, wel een grappige dus om het contrast te bieden. Over contrasten? Nee, dat is geen goed bruggetje, maar...
Ze probeert het weer.
Nou, ik dacht wel van afval naar...
Farmers.
Veeafval.
Veestapelafval.
Veestapelafval.
Stikstofafval.
Hey. Dat is me toch weer gelukt.
Leuk.
Oh nee.
Ja, leuk. Ja, ik, net als half Nederland volgens mij, heb afgelopen zaterdag het artikel in de Volkskrant gelezen met de leider van de Farmers Defence Force, Mark van den Oever.
Ja.
Er kwam een bak van kritiek op wat hij allemaal zei, maar ook op het interview zelf. Even korte samenvatting, wat daar allemaal in gebeurde. Het was,
kom er door.
Het was een leuk artikel in de zin van, er gebeurde van alles.
Ja.
Hij heeft een minister bedreigd. Hij heeft kinderen weggezet als aanstellertjes. Hij vindt het hele stikstofprobleem natuurlijk onzin. Nou, dat is niet heel raar. Hij vond journalisten en wetenschappers onbetrouwbaar. En hij zette nog eventjes doodleuk het lot van de boeren op gelijke niveau met het lot van de Joden.
Ja, wat is dat? Wat is dat dat mensen telkens weer die holocaust erbij nemen?
Nou, dat laten we dat aan...
Dat is toch idioot? Dat is toch helemaal niet vergelijkbaar?
Nee, ik weet het ook niet. Ik weet het echt niet.
Nee, ik ook niet. Stop daarmee.
Maar goed, het verhaal is dan meteen, moet dat nou in de krant? En dan denk ik... Dat is dan de vraag, hè, die veel mensen op. Ja, geef zo'n man niet zo'n podium. En dat is best een interessante, want...
Ja, moet deze man wel een podium krijgen?
Precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, oh, ja, want grappig. Zo'n artikel legt ook heel goed bloot wat zijn ondergang gaat worden. Namelijk zijn enorme, onlogische beredenering van het hele probleem. Hij valt gewoon door de mand in zo'n interview.
Ja.
En niet dat ik denk dat we daarop uit moeten zijn. Maar we moeten hem in ieder geval de ruimte geven om onderuit te gaan.
Ja.
Of niet.
Ja, ja,
weet
ja.
Je? Of het land te mobiliseren en het land doen te laten inzien. Oh ja, die boeren hebben ook gelijk. Mag ook. Maar ik denk, ik snap die vraag niet. Wat moeten we er dan mee doen? Dit is toch gewoon waar het nieuws voor is. We hebben een maatschappij. We hebben ontwikkelingen in die maatschappij.
Ja.
We hebben de journalistiek als controlerende macht om die ontwikkelingen te bevragen.
Ja. Ja, ik vind het grappig. De reden dat ik even zo lekker zat te scrollen in de tussentijd was... We hebben deze discussie natuurlijk eerder gevoerd. En toen ging het over ongehoord Nederland en die omscholingstheorie.
Ja, maar dan...
Maar toen was eigenlijk het antwoord nee. Terwijl dit is eigenlijk... Nou, het is niet natuurlijk hetzelfde topic. Maar
ik vind dit ook wel een heel ander geval. Want ongehoord Nederland, het probleem van ongehoord Nederland is dat daar gelijkgestemde...
Ja,
op de publieke omroep de ruimte krijgen om hun gelijkgestemde mening
dat
te
ben ik met je eens. Nee, ik zat heel veel te denken aan, was het niet, ging het niet over de kwestie zelf dat iemand dus een podium krijgt om het te hebben over de omscholingstheorie, maar het was natuurlijk bij Ongehoord Nederland en dat is sowieso een eenrichtingsverkeer spreekbuisje. Maar ik ben het met je eens. Ja, ik vind, weet je, we moeten ook een beetje met elkaar gewaarschuwd zijn voor dit soort types, denk ik. Dus in dat geval heeft de journalistiek ook een functie, toch? Dus dat mensen ook kunnen lezen, kunnen zien van... wat is het voor een dwaas, joh, weet je wel? dat hele lijstje aan perikelen wat je net opnoemde... dat is volgens mij nog niet eens volledig.
Maar ook de andere kant op, hè. Afgelopen vrijdag kreeg ik zo'n vraag van... Wij werken vaak samen met zo'n onderzoeksbureau, Keen Agency. En die sturen elke vrijdag zo'n percentage polvraag uit. En dan kun je dan schatten hoeveel percentage van de Nederlanders, bla bla bla. Ja. Deze week was de vraag, hoeveel procent van de Nederlanders vindt het logisch dat mensen thuis worden opgezocht door de Farmers Defence Force om hun standpunt te verkondigen? Ik had ingevuld 4 of zo. Ja. Ik dacht, nou ja, dat vindt niemand oké, toch? Dat je mensen gewoon
intimideert. Ik heb hem niet ingevuld vrijdag. Wat was het?
38% vond dat prima. Dat laat ook maar weer zien.
Oh, wow.
Hoe verspreid dat dan eigenlijk ligt. En hoe logisch zo'n interview... Ja, eens.
Ja, dat vind ik echt droevig.
Ja, dat is echt super droevig.
Je gaat mensen toch niet...
Nee, nooit.
Wat is dit?
Maar ik bedoel... Mijn punt is... dat artikel dus gewoon past in een bepaald tijdsframe waar we nu in zitten.
Ja, 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 nou ja. Ja, dat zijn heel veel ja's, maar... Nee, ik probeer intussen even mijn gedachten hierover te vormen, wat ik er nou echt van vind. En ik veroordeel het sowieso. Maar wat jij zegt, dat klopt ontzettend, want je ziet het, zeg maar, deze kant op, dat mensen dus heel snel geneigd zijn om voor hun eigen gerecht eigenlijk te gaan. Dat is denk ik wat je nu ziet. Aan de andere kant zijn we ook heel snel met mensen aan de schandpaal nagelen tegenwoordig. Er gaat natuurlijk geen uitspraak gaat ongewogen en onbeoordeeld, hoe zeg je dat? Zonder veroordeling, zeg maar, nog publieke domein in. Ja, ik vind het wel een treurige ontwikkeling dat mensen dus, dat is... Even snel rekenen, dus 1 op de 3 Nederlanders vindt het dus normaal. Meer dan 1 op de 3 Nederlanders vindt het dus normaal dat politici thuis worden bezocht.
Ja.
Als mensen het niet eens zijn. Ja, dat is toch idioot. Dat heeft toch niks meer ook met je standpunten verdedigen te maken. Er zijn toch gewoon
normale
publieke...
manieren.
Ja, maar er zijn toch gewoon openbare plekken voor, zeg maar, dat je die mensen dat je eventueel met die mensen in gesprek kunt gaan. Ja, in plaats van hen thuis op te zoeken.
Ja. Nee, ja, helemaal eens. Ja, ja. Ben het eens,
ja, hoe maar. Wapen je daartegen? Dat niet zozeer dat thuis opzoeken, maar ja, hoe zou je dat kunnen voorkomen? Of hoe zou je mensen daarin kunnen onderwijzen? Nou, ik vind dat is een hele moeilijke vraag, denk ik.
Want ja, dat is een hele moeilijke vraag. Nee, maar deze groep...
Ja, is extreem.
Dat is extreem, hè? Nee, ja, en nog wel andere groepen ook. Weet je wel, dat zie je natuurlijk aan alle kanten van het politiek spectrum. En het is ook van alle tijd. Ja, soms zeggen ze dat er een soort van... een grote beweging of tegenbeweging nodig is om het normaal te maken. Ja, ik hoop maar dat dit dan de soort van de piek is.
Ja.
Waarna we hierna allemaal weer denken, joh, laten we even normaal doen met z'n allen.
Ja, aan de andere kant, hij kondigt wel nog extremere acties aan.
Ja, zeker. Hij zegt in dat interview...
Maar dit is toch soort van, dit is toch extremisme, dit is toch terrorisme,
ja,
aan het
niet
worden.
Normaal. Denk dus je dat boeren vaker rond haar huis zullen gaan staan? Dat zou zomaar kunnen gebeuren, ja, maar dan met veel meer. Wij zijn niet bangig uitgevallen.
Ja, maar dit wordt toch gewoon terrorisme, of niet?
Ja,
ik weet niet wat de absolute definitie van terrorisme is, maar als jij met een enorm intimiderende groep die niets ontziend zijn, ook nog eens met die tractors, dat hebben we ook al in het verleden gezien, waarbij hekken werden gesloopt bij publieke demonstraties en zo.
Ja, maar goed... Dan weer terugkomend op het artikel, is het misschien juist mooi dat zo'n artikel ook gewoon de agenda van zo'n semi-terroristische groep boeren blootlegt.
Ja, zeker.
Laten we dan maar met z'n allen daarop inzoomen en denken...
En dat veroordelen.
Ja, precies. Ja. Dat moeten we niet willen.
Nee, precies. Nou, dat inderdaad.
Genoeg boeren.
Ja. Moeilijk onderwerp.
Van boeren naar de neurodivergente mensen.
Ja.
Alles komt voorbij.
Alles komt voorbij. We gaan van links naar rechts. Van links. Ja, nee, de toekomst is aan neurodivergente mensen. Dat is een...
Wat zijn dat?
Ja, nou, dat zijn dat. Dat zijn mensen die inderdaad een soort van afwijkende breinfunctie hebben. En dan heb je het over mensen die ADHD hebben, die dyslectisch zijn, andere soorten persoonlijkheidsstoornissen en dergelijke hebben. Dus mensen die net even wat andere invalshoeken hebben als het gaat om de normale denkpatronen. En dat gaat natuurlijk met mensen die andere energiepieken hebben of die, hoe zeg ik dat, wezenlijk andere denkpatronen hebben zo. Hè? Ik kom er even niet uit. En er was dit weekend, zag ik al, een kleine snippet op LinkedIn voorbij komen hierover. En nu dus ook een vrij uitgebreid artikel in NRC. En daar is dus een soort van oproep van, zorg er nou voor dat deze mensen zich ook welkom gaan voelen. Want het is een enorme verrijking van je collectieve denkvermogen. En ik vond het wel grappig dat het een soort van aanvullend is op de case die we vorige week hadden. Namelijk diversiteit en de beperkte verwelkoming van oudere generatie, zeg maar, in die hele kwestie. En ik denk inderdaad dat dit een logische ontwikkeling is. Want je ziet natuurlijk heel veel mensen die tegenwoordig gediagnosticeerd worden met autisme, met ADHD, met borderline, met facetten binnen dat hele complexe spectrum. En er heeft heel lang een taboe op gerust. Weet je, van oh ja, die is te druk, of die doet dit, of die, nou ja, die zal het wel niet kunnen, die kan het werk waarschijnlijk niet aan. Terwijl hier eigenlijk een pleidooi is voor, ja, maar ga die mensen dan dus op een andere manier benaderen en een plek geven in de organisatie die inderdaad ook afwijkend die afwijkend is. Nou wordt ook als concreet voorbeeld wordt aangehaald de hele situatie rondom Schiphol. En wat zij bijvoorbeeld zeiden is, zet dan juist iemand met zware dyslexie daarop in.
Ja.
Want die gaat niet meer blind staren op alle cijfertjes en dingetjes. Die gaat op een andere manier van denken en informatie verwerken, gaan zij dus aan de slag met het probleem dat daar speelt. In plaats van weer door te gaan in de vaste stramine die al duidelijk zijn. Dus
ik vind het echt een mooie benadering. Ik denk dat we heel vaak namelijk er naar streven van, oh, we moeten iedereen gelijkwaardig behandelen. Wat is, natuurlijk zo is, hè. Maar gelijkwaardigheid is iets anders dan gelijkheid.
Ja, absoluut.
Dus we kunnen nog wel kijken naar, hoe benut ik jouw potentie ten volle? En wat draagt daaraan bij? En welke rol past dan bij je?
Nou ja, in het geval van Schiphol zeggen ze dus, mensen met dyslexie, dat zijn niet de mensen die eerst de hele uitvoerige analyses gaan schrijven. Maar die gaan meteen aan de slag met het probleem. Ja. Dus die skippen even een fase. En zeker, ik zeg niet dat dat in elke situatie zo moet zijn, dat op die manier benaderd moet worden. Maar als je op een gegeven moment merkt dat je niet meer voorbij een probleem komt, omdat je telkens weer dezelfde stappen aan het zetten bent, dan is het waardevol om daar dus een keer een andere aanpak, een andere tactiek in te hanteren. Nou, ik vind het alleen maar mooi, want dit betekent dus ook dat we een keertje een soort van revolutie in het huidige bedrijfsmodel kunnen doorvoeren, door juist dus die andersdenkenden te verwelkomen en een plek te bieden. En dat betekent soms, en dan is denk ik wel een mooi bruggetje dadelijk naar de case, maar dat betekent dat je ook gewoon anders moet gaan nadenken over hoe je mensen uitnodigt en ook weer de plek geeft om aan het werk te gaan binnen je bedrijf. Is dit een mooie brug?
Het wordt niet beter dan
dat. Oh my god!
De case.
Als ik dan toch zo lekker aan het lullen ben.
Ja, ga door, ga door.
Oh, meid, ga door. We hadden het vorige keer inderdaad dus over diversiteit en het aantrekken van ook andere mensen en de waarde die bijvoorbeeld mensen van een oudere generatie kunnen hebben binnen het bedrijf. En we hebben het al eerder ook over culturele verschillen zeg maar gehad, maar de case van de week is eigenlijk, hoe trek je dan deze mensen aan en hoe zorg je ervoor dat zij zich comfortabel voelen in de organisatie waar zij werken?
Ja.
We hebben het vorige keer al een beetje over het verankeren in je beleid zeg maar gehad en dat je daar dus wat meer mee kunt spelen. Maar ik denk dat het ook zit in andere dingen. Maar voordat ik weer lekker losbrand met een lijstje, heb jij daar nog beeld bij van hoe zou je zeg maar ervoor kunnen zorgen dat je een verwelkomende organisatie bent voor bijvoorbeeld dus mensen die neurodivergent zijn.
Ja, ik denk stap 1, en ik denk dat dat meteen is waar de meeste bedrijven en organisaties tegenaan hikken, is een heel ongemakkelijk gesprek met jezelf voeren. Namelijk, wat is eigenlijk de norm op onze werkvloer? Wie bepaalt die norm? Wie moet zich daaraan aanpassen? Wie gaat daar lekker in mee? Wat vinden we daarvan? Ik denk dat dat best wel voor veel bedrijven meteen ook een spiegel is waar met soms een minder leuke uitkomst.
Ja.
Maar dat is wel echt stap 1, denk ik.
Wat denk je dat de meeste mensen zien namelijk?
Nou ja, dat is volgens mij de gap die we heel vaak zien. We willen dit allemaal heel graag, divers en zo breed inclusief mogelijk zijn. Maar in feite valt de praktijk denk ik gewoon heel vaak tegen.
Ja.
Ja, we kunnen naar onszelf kijken, toch? Ik bedoel, we hebben het laatst ook uitgesproken. We willen diverser, inclusiever. Nou, ik denk dat we wel inclusief zijn, maar diverser zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar we zijn rete homogeen.
Ja, ja, we zijn gewoon allemaal vrouwen tussen de 20 en de 40 ongeveer.
Ja.
Witte huidskleur, Nederlandstalig.
Ja, ja, precies.
En een paar Vlamingen natuurlijk, madden.
Ja.
Maar nee, dat is gewoon een gegeven bij ons. Dus en dat gesprek, heel eerlijk, hebben we ook sinds Black Lives Matter, wanneer was dat, 2020?
Ja.
Al niet meer gevoerd.
Ja. Nou ja, dat wordt wel gevoerd, maar in een kleiner gremium bij ons ja, in ieder okay, geval. Dus maar ik snap dat. En dat moet je eigenlijk zodanig belangrijk maken dat je dat met de hele organisatie dat gesprek voert. Ja. Althans, als je het hebt over een bureau van onze omvang, want wij zijn met z'n 20en. En ja. Ik kan me voorstellen dat je dat niet doet als je 1000 man hebt werken. Dus dat is dat, dan heb je het natuurlijk over weer hele andere...
Nee, en ik denk dat dat meteen ook een punt is. Wat heel belangrijk is voor diversiteit, een heel bedrijf moet daar meegaan. Je kunt dat niet beleggen bij 2 mensen en dan hoop voor de best, weet je wel. Zo werkt het volgens mij niet. Dus
nee.
En er zitten zoveel aspecten aan. Het gaat ook niet alleen om huidskleur, maar dat is ook om gender, om de mensen waar we het net over hadden vanuit het NRC-artikel.
Ja. Nou, ik denk dat er een paar vragen zijn naast de vraag die jij net uitsprak van hè, wat is de norm en ook dat een spiegelfunctie heeft, maar ook wat wil je? En dan ook echt eerlijk zijn.
Ja.
Want als je zegt, ik wil een verschillende populatie hebben, maar die mensen komen bij je werken en je gaat dat vervolgens veroordelen, dat er culturele verschillen zijn of generationele verschillen. Of dat er inderdaad toch ook discriminatie is op basis van neurodivergentie. Dan heb je echt een mega probleem. Tenminste, dan creëer je voor deze mensen een mega probleem. Want dat kan natuurlijk mentaal ook wel een enorme klap opleveren. Dus als je hiermee aan de slag wil gaan, dan moet je ook wel zuiver zijn in je intenties. En niet doen om het doen, ja. Zeg maar. Of om een plaatje te compleet te krijgen.
Ja.
Maar ik denk dat het daarnaast ook aanvullend, dat het ook wel, als je dus de conclusie kunt trekken, ja, dit willen we en dit voelen we ook zo en we gaan er actie op ondernemen, dat je dus niet alleen nadenkt over je beleid, maar ook wat straal je uit. Wat een van de lessen die wij hebben opgedaan uit het contact met het project Diversiteit en Inclusie over Cooperkanalen heen. Een tijdje terug had ik het daar even kort over. We hebben een groep studenten van de Erasmus Universiteit gevraagd om onze kanalen zeg maar, te beoordelen en met adviezen te komen. En een van de dingen die we dus constateerden was dat wij constant ook onze eigen beelden naar buiten sturen. Nou hoeft dat niet erg te zijn. Als je natuurlijk een opiniestuk schrijft, is het logisch dat jouw foto erbij staat. Maar je kunt je wel afvragen of over elk stuk dat we schrijven, of dat dus noodzakelijk is om datzelfde beeld weer naar buiten te duwen. Met tot gevolg dat dus dat homogene beeld constant naar buiten wordt gepusht. En mensen denken, oh ja, maar...
Daar hoor ik niet bij.
Daar hoor ik niet bij. Ik kan niet conformeren aan dat plaatje, dus laat maar zitten. Dus dat is wel een goeie om over na te denken. En wat ik ook heel goed vond, is dat zij ook teruggaven, jullie denken er duidelijk ook al heel goed over na. Waarom schrijf je er dan niet over?
Ja.
En ik denk dat ook in het geval van...
Maar daar zit toch een soort van worsteling wel?
Ja, tuurlijk. Het is kip en ei. Ja. Het is volop kip en ei verhaal. Ja,
van wie ben ik om over een diverse organisatie te gaan kletsen als et voilà. Daar staan we met z'n 20.
Maar dat kan ook een behoefte zijn die je natuurlijk benadrukt. Ja, nee, en dat het een ambitie is die je wil gaan invullen. Kijk, in ons geval zou je kunnen zeggen, als het gaat om de oudere generatie, hè, dan moeten we het wel waar kunnen maken, dat je kunt zeggen... Oké, weet je, wij denken vaak na over diversiteit in onze adviseursploeg. Wat we zien is dat we op dit moment nog deze populatie hebben, maar we zien heel veel waarde in het aantrekken van iemand van een oudere generatie, omdat hij een hele belangrijke mentorsrol voor ons zou kunnen vervullen en een verrijking van onze brede blik zou kunnen bieden en dus een toetssteen zou kunnen zijn voor plannen voor lange termijn strategieën enzovoort. En dat is even iets, dat ben ik wel heel sumier in hoe ik het breng, maar dat is natuurlijk wat anders dan claimen dat je het doet en daar dus de juiste woorden bij vinden. Ja. Ik denk daar hadden we het ook met deze studentengroep over. Want ik kwam eigenlijk met dezelfde reactie van ja, voelt een beetje onnatuurlijk, want we hebben nog echt heel veel stappen te zetten. We zijn ons er wel bewust van. En toen zeiden zij ook, ja, maar alleen al over dat proces kun je dus al schrijven.
Ja.
En ook over de ambitie die je hebt, kun je schrijven. Ja. Dus als het gaat ook over uitnodigend zijn voor neurodivergente mensen, dan zou je dus ook daar een topic aan kunnen wijden van, oké, hoe zien wij zeg maar gedragspsychologie op de werkvloer? Ik noem maar even wat. Dat is natuurlijk best wel een heel interessant thema om het over te hebben. Mooie kennis ook een keer.
Er zit ook een verschil tussen een divers personeelsbestand hebben en een inclusieve bedrijfscultuur.
Ja.
Je kan echt wel een inclusieve cultuur hebben.
Ja, zeker.
Zonder het diverse bestand.
Ja, nou, dus absoluut. Ja. Nou, dat ben ik het mee eens. En ik denk tot slot, ik denk dat ik nog 2 punten heb.
Jezus.
Ja, gaat ze weer. Ja, ik ga helemaal los nu. Ik denk dat er ook een heleboel gelegen is, en het is natuurlijk ook een beleidskwestie, maar in het bieden van flexibele werktijden en flexibele werkmogelijkheden. En zeker mensen die neurodivergent zijn, die hebben daar natuurlijk een misschien nog wel meer behoefte aan dan anderen, om na een piek zeg maar weer een dal te kunnen hebben. Dus om bijvoorbeeld een paar uur op de werkvloer actief te kunnen zijn en dan gewoon naar huis te kunnen. Of op gezette tijden hier te zijn, structuur te bieden. Of dat nou is, dus de structuur, de ene keer thuis en de andere keer hier. Maar ja, wel een routinematige workflow, zeg maar. En tot slot, denk ik, en dat was een hele mooie tip ook van die studentengroep, was wees ook uitnodigend met een statement op je website. Dus waarin je eigenlijk ook gewoon meteen bam, weet je wel, zegt, hier staan wij voor. Wij verwelkomen iedereen. En dat je daar dus kort invulling aan geeft en verder niks. Weet je, je hoeft daar niet een heel boekwerk van te maken. Maar wel gewoon dat je dus duidelijk maakt waar je naar streeft. En dat je ambitieniveau is. Ik vind dat wel mooi.
Ja, mooi, ja. Ja. Ja,
het kan. Want dan maak je ook andere deelgenoten erin.
Ja, precies. En het kan nooit kwaad om. Nee, oké, punt. Klaar. Eens. Ja,
eens. Nou, lekker onderwerpje hoor, dit.
Zeg dat.
Nou hè, wat zou de buurman ervan vinden?
Diversiteit en inclusiviteit is tegenwoordig een hele populaire term die overal gebruikt wordt. Maar ik zit zelf in de bouwwereld en daar beoordeel je gewoon mensen op wat ze leveren en wat ze doen. Iedereen is daarin uniek en zo mag je mensen ook zien. En op de bouw loopt alles rond. En dat gun ik iedereen van harte, iedere werkvloer.
Hey, heb jij nog tips?
Oh ja, ik heb een tip.
Een dikke tip?
Een dikke tip.
Oké, Juut.
Ja.
Kom maar door met
het
je dikke tip.
Het is een beetje een anders dan andere tip.
Oké.
Van mijn kant uit, denk ik.
Oh, dan is het geen podcast tip.
Het is geen podcast tip. Het staat op Videoland. En het heet De Verhulstjes.
Dit klinkt als onwijs real life.
Het is een real life show over Gert Verhulst en zijn familie. En ja, ik weet het.
Ik zit meewarig nee te schudden hier.
Maar het is zo grappig. Het is zo grappig. Ja, ik kan er ook niks.
Shaking my head. Yeah.
Shaking your head. Nee, ja, het is. Maar ik kan er niks over zeggen. Behalve dat het heel grappig is.
Punt.
Jij mag.
Ja, ik heb ook een tip. Nou, eigenlijk is het meer een oproep of een pleidooi. Ja, ik ben in een ernstige modus vandaag. Nee, ik heb inderdaad dus een oproep aan, ja, ik denk organisaties, contacten. Zoals we weten, nadert de zomerperiode.
Mm-hmm.
En wat we normaal gesproken zien is dat het dan best wel stil is eigenlijk. He, mensen gaan met vakantie, ja. Vaak mensen met kinderen natuurlijk die dan de pleiterik maken. En dan zien we dat ineens in augustus wordt het weer takken druk. En dan is iedereen weer aan het rennen. Terwijl we weten dat de meeste mensen aan bureauzijde zijn vaak gewoon aanwezig tijdens de zomerperiode. Omdat dat ook veelal mensen zonder kinderen zijn. Ja, jij. Ik niet. Dus ik ga gewoon wel lekker in juli weg. Juli. Maar de grap is, wij hebben daar best wel met elkaar ook over nagedacht. Maar waarom niet die zomerperiode nuttig gebruiken?
Nuttig.
Nuttig en effectief, efficiënt. Want ik denk dat het juist mooi is om in die zomerperiode, wanneer er dus best wel veel mensen nog steeds beschikbaar zijn, om gewoon juist de werkzaamheden met een iets langere aanloop zeg maar beter pakken. Dus planvorming, evaluaties, voorwerk voor onderzoeken bijvoorbeeld die waar je interesse in hebt om die net na de zomer te laten oppakken. Maar ook copy, schrijven, dat soort zaken allemaal. Analyses maken. Dat zijn allemaal dingen waar veel bedrijven niet heel vaak tijd voor hebben.
Of maken.
En dat wordt dan zeg maar op het laatst nog even ertussen gepropt. Dus eigenlijk ik probeer hier een zaak te maken van, kijk met ons alvast wat wij in de zomervakantie voor jullie kunnen oppakken. En dat geldt dan natuurlijk niet alleen voor Cooper. Dat geldt denk ik voor heel veel bureaus.
Voor je leven.
Voor je leven. Nee, maar goed, denk er wel even over na. Weet je, we zouden het een stuk nuttiger kunnen invullen. Dus maak van de zomer een productieve zomer.
Dat als het lukt.
En dan heeft ze het over dat reclamespotje.
Duurt lang. Ja, oké. En door.
Vond je dit nou leuk?
Ja, abonneer je dan.
Ja, abonneer je dan.
Oké, doei.
Wil je nou meer weten over PR, communicatie en reputatiemanagement? Kijk dan ook op cooper.nl.
Gewoon dat overdreven blije hoofd bedoel je.
Ja. Wij mogen echt nooit met video op gaan nemen. Want
nee.
Dat is voor niemand leuk.
Niet te doen. Ja, of juist wel. Oké, doei.